Hallo, welkom en fijn dat je luistert naar de DIO-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapetein, samen met een selectie aan inspirerende gasten op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen? Waar moet je op letten als lid in deze sector? En hoe nu verder? In deze aflevering van het seizoen ben ik in gesprek met Bobby Ham, oprichter van het platform DIO. Goedemorgen Bobby.
Ja, goedemorgen Nienke.
Welkom.
Ja, leuk, dank je.
Fijn dat je er bent en ook zelf deelneemt aan de podcast.
Ja, ik vind het ook heel erg leuk om te doen.
Goed zo. Ja. Allereerst even voor de luisteraars, kun je jezelf even introduceren?
Jazeker. Nou, ik ben Bobby Ham, 40 jaar. Ik woon in Liemt tussen Den Bosch en Eindhoven. En ik heb werktuigbouw gestudeerd in Delft. En via mijn afstudeeropdracht bij Heijmans in de ondergrondse infra terechtgekomen.
Kijk.
Ja, en in de eerste 10 jaar van mijn carrière ben ik projectleider geweest bij Heijmans, waar ik boorprojecten heb ontworpen en begeleid. En ik heb daar altijd wel de technisch uitdagende projecten mogen doen. En daar heb ik ook ontzettend veel in mogen leren. Ik heb bijvoorbeeld een drinkwatertransportleiding geboord onder de A15 in bommenverdacht gebied, in het havengebied. Of ik heb mee mogen werken aan een groot warmtetransportproject, Leiding Over Noord, dwars door Rotterdam en Schiedam heen. Mm-hmm. En daar heb ik dus heel veel meegekregen over hoe een project werkt en welke omstandigheden er allemaal voor zorgen dat een project uitdagend is, hè, omgevingsfactoren en allerlei van dat soort zaken en hoe je daarmee om moet gaan.
Ja.
In 2016 ben ik Cosomnia gestart. Wat samenwerken aan zaken die tot de verbeelding spreken betekent. Omdat ik overtuigd ben dat je alleen maar goede zaken kan opleveren voor klanten. Op het moment dat je dat ook samen doet. Nou, en vanaf 2016 tot nu heb ik ook aan nieuwe contractvormen mogen werken. Waaronder samenwerking in de keten voor Brabant Water. En op dit moment werk ik onder andere voor het SOS contract aan het prijsmodel. En dat SOS contract is voor Stedin, Evides en DWG. En in dat contract worden de komende 10 jaar alle leidingen aangelegd, vervangen, aansluitingen. En ik mag dus werken aan het nieuwe prijsmodel. Nou, en naast alle projecten ben ik 3 jaar geleden gestart met platform DIO. Wel iets waar ik ontzettend veel plezier uit haal. Want via dat platform breng ik mensen, partijen, dus nu 55 partijen, breng ik met elkaar in contact en proberen we kennis met elkaar te delen. En dat doen we door diverse kennisevenementen. Doen we onder andere ook door deze podcast. En als ik dan zie wat dat tot stand brengt in de markt en ook mensen die mij dus ook bellen en zeggen van nee, ik heb nieuwe contacten gelegd en ook toch nieuwe projecten kunnen doen, dan maken we dat heel erg trots dat we dat kunnen bereiken via dit platform.
Klinkt heel goed.
Ja.
En nu ook weer een podcast.
Ja.
Uiteraard ook voor jou de gelegenheid om kort toe te lichten wat jij ziet in die markt van de drinkwaterbedrijven en de ondergrondse infra.
Ja.
Daarvoor heb jij zo meteen de gelegenheid om in een korte pitch jouw visie op de markt toe te lichten. Ben je daar klaar voor?
Jazeker.
Oké, dan gaan we de tijd starten. Ja. Kortom Bobby, wat zie jij in de markt?
Nou, ik wil het in deze podcast graag hebben over groeikansen. Want in onze branche, de ondergrondse infra, stikt het namelijk van de groeikansen. Ik heb het dan niet alleen over de kans op groei in omzet en marge, maar zeker ook kans op persoonlijke groei in een hele uitdagende omgeving. En daarvoor hoef je niet eens diep te graven, maar ligt het gewoon op het maaiveld om opgeraapt te worden. Want aan de ene zijde heb je opdrachtgevers met een hele grote voorraad werk, waaronder klantgedreven werk in nieuwbouw, de eigen vervangingsopgave en het werk vanwege de energietransitie. En deze opdrachtgevers moeten het aangelegde netwerk voor minimaal 50 jaar beheren, vinden kwaliteit enorm belangrijk en hebben daarom het benodigd budget beschikbaar, wat past bij deze kwaliteitsvraag. En aan de andere kant zie ik aannemers leveranciers die heel graag een invulling willen geven aan deze ambitie en een groter gedeelte van het takenpakket en de verantwoordelijkheid op zich willen nemen. Dus ik zie een steeds hogere mate van professionalisering om de taken en verantwoordelijkheden kwalitatief goed in te vullen. Men neemt bijvoorbeeld mensen aan met andere competenties, dus aannemers die ontwerpafdelingen starten en leveranciers die op basis van functionele eisen producten leveren. Ook worden er strategische combinaties gevormd met ingenieursbureaus en tussen aannemers onderling, waarmee gezorgd wordt dat een heel specifiek project door een goed projectteam uitgevoerd kan worden. En daar waar vraag en aanbod samenkomt, daar stikt het van de kansen. De kans op groei van omzet is logisch, maar de kans op betere omzet en groei in kwaliteit van medewerkers is nog veel groter. Want de mensen die het werk moeten doen, krijgen namelijk steeds meer kans om projecten zelf te ontwerpen, zelf te verantwoordelijk te zijn voor uitvoering en zelf de kwaliteit aan te tonen. Maar dit moet allemaal ondersteund worden door nieuwe vormen van ontwerp- en contractmanagement software, nieuwe materialen en werkmethoden en een opdrachtgever die op een andere manier met je wil samenwerken. Er bestaat in mijn ogen geen risico of je kansen gaat vinden. Het risico is dat je de schaarste tijd die je hebt inzet op de verkeerde kansen. En ik wil graag de onafhankelijke verbinder zijn tussen alle partijen in onze keten en ervoor zorgen dat door het maken van de juiste contacten we snel, simpel en goed nieuwe producten en diensten succesvol kunnen ontwikkelen.
Hartstikke goed, Bobby. Dankjewel.
Ja, dank je.
Leuk, ik hoor jou regelmatig kansen benoemen.
Ja.
Allereerst is de vraag, waar komen die vandaan volgens jou? Welke ontwikkelingen zie jij in de markt?
Nou, ik zie in de ontwikkeling twee zaken. Allereerst, wat ik al zei, de grote opgave van werk bij netbeheerders. Die investeren per jaar meerdere miljarden in hun netwerk door heel Nederland. Mm-hmm. En van de andere kant hebben we te maken met schaarste. Niet zozeer schaarste aan budget of projecten, maar wel schaarste aan mensen. En dat is door heel de linie. Dus schaarste van mensen bij de opdrachtgevers, schaarste bij mensen die zaken moeten voorbereiden, mm-hmm, en schaarste bij mensen die moeten uitvoeren. Als je namelijk, en de netbeheerders die willen daar wel op een bepaalde manier mee omgaan. He, dus ze zien ook dat de huidige manier van werken leidt tot heel veel dubbele werkzaamheden. En op dit moment lopen een stuk of 6 grote aanbestedingen voor raamcontracten. Voor drinkwater en energie. En je ziet wel een rode draad hierdoor. Bijvoorbeeld opdrachtgevers die op een andere manier willen samenwerken met aannemers. Die willen ontdubbelen. Opdrachtgevers die willen schuiven in de keten.
Kon je jou zeggen, even ter verduidelijking, ja, met name de opdrachtgevers die willen verschuiven.
Ja.
Zie je dat ook wel bij de andere partijen, dat dat een vraag is of een behoefte?
Er is een behoefte bij de opdrachtnemers, laat ik het zo zeggen, om die taken op zich te nemen.
En concreet, niet zozeer, wat voor opdrachtnemers moet ik dan aan denken?
In eerste instantie dus aannemers, mm-hmm, die projecten graag uit willen voeren. Van de andere kant zie je dat ook bij ingenieursbureaus. Hè? Dus ontwerpactiviteiten uitvoeren voor opdrachtgevers. Maar je ziet, het grootste pakket ligt bij aannemers. En die aannemers willen dat ook heel graag doen. Want dan kunnen ze ook veel meer sturen op hun eigen projecten. Dus het is voor de aannemers ook interessant om te doen.
En wat is interessant om te doen?
Nou, als je als aannemer meer kans en gelegenheid krijgt om eerder in dat proces mee te doen, dan kan je sturen op planning. Je kan je uitvoeringscompetentie of je uitvoeringskennis kan je inzetten om het ontwerp beter te maken. En uiteindelijk leidt dat, als je dus alle uren van iedereen in die keten optelt van ontwerp en uitvoering, leidt dat tot efficiëntere keuzes, effectievere keuzes, mm-hmm, en lagere prijzen. En dus ook dat je met dezelfde hoeveelheid mensen meer kan doen.
Dat klinkt interessant, zeker, ja, vanuit aannemers bezien. Ja. Hoe zitten dan de opdrachtgevers daarin, de netbeheerders of de drinkwaterbedrijven? Zien die dat ook zo?
Die zien dat over het algemeen ook zo. Ook vanwege het schaarste. Kijk, wij komen vanuit een omgeving waarin het heel gebruikelijk is dat de opdrachtgever het ontwerp maakt. En in de raamcontracten tot nu toe krijgt de aannemer elke week betaald middels de eenheidshandelingen die hij uitvoert. En er zijn prijstabellen voor die eenheidshandelingen. Dat zorgt voor een behoorlijke administratieve last. Want elke week moet je dus als aannemer jouw productie opgeven. Als je dat ziet, hoeveel mensen daarmee bezig zijn, dus hoeveel procent van in feite het totale budget opgaat aan die administratieve last, komt op een gegeven moment het besef dat je ook zaken op een andere manier kan organiseren. Nu is er veel discussie over geld op projecten. Maar je wil er juist voor zorgen dat mensen één keer een gesprek hebben over geld aan de voorkant. Vaststellen van een prijs voor een project. Enorm belangrijk natuurlijk. Maar dat tijdens het project er geen discussie meer is over geld. Maar vooral over de techniek. Wat is nu de juiste keuze om een project uit te voeren gedurende het project? Ja. En op het moment dat je het niet meer hebt over geld en de hele administratieve last die daarbij hoort, kan je met dezelfde hoeveelheid mensen meer doen. Dat is gunstig voor de opdrachtgever, want die kan meer netwerk vervangen. Die kan een grotere opgave uitvoeren voor het budget wat hij heeft. En voor de aannemer geeft het ook kansen, want hij zit eerder in het proces. In dat projectproces kan daar wat op sturen. En heeft ook door de diverse besparingen, door dat hele proces, ook een kans op een betere marge.
Ja, het klinkt ontzettend als uitdaging, zeker voor al die, ja, verschillende partijen.
Ja.
Hoe zitten de opdrachtgevers erin? Want die zullen toch een deel van het werk eerder op de markt moeten brengen of daar op een andere, ja, manier mee om moeten gaan.
Ja.
Hoe zie jij dat voor je?
Nou, die zullen een deel van het proces moeten aanpassen. Dus die zullen inderdaad, als je bijvoorbeeld kijkt, er zijn ook behoorlijk wat gecombineerde contracten. Nou, die gecombineerde,
leg eens uit, hoe bedoel je gecombineerd?
Een project wat uitgevoerd moet worden voor twee opdrachtgevers. Dus in dit geval bijvoorbeeld bij een van de contracten voor Steden en Evides en DMWG. Dan is het één project waarin gewerkt wordt aan de gasleiding en de waterleiding.
Kijk, gas en water gecombineerd.
Gecombineerd, ja. Nou, betekent dat die opdrachtgevers aan de voorkant al moeten gaan afstemmen wat zij willen gaan vervangen. Niet alleen volgend jaar, maar ook in feite de lange termijn afstemming moeten gaan zoeken. Dus die zullen dat proces goed op moeten tuigen. Mm-hmm. En zodat ze ook al vroeg weten wat zij samen willen gaan doen. En die aannemer al vroeg kunnen betrekken, zodanig dat er ook tijd en ruimte is om iets te ontwerpen. Maar ook om die aannemer wat ruimte te geven in planning om het op een efficiënt tijdstip uit te voeren. Daar waar de aannemer capaciteit heeft om het uit te voeren. Maar ook wanneer het makkelijkst is, gezien allerlei omgevingsfactoren. Sommige projecten wil je juist in de zomer uitvoeren en niet in de winter vanwege de hoogte van de waterstand. Mm-hmm. Nou, op het moment dat daar ruimte voor is in het proces, leidt dat ook tot efficiëntere projecten. Maar dan moet je dus wel als opdrachtgever aan de voorkant al wel veel eerder gaan afstemmen. En een veel langere termijnvisie hebben met wat je met je netwerk wil.
Ja, en ik hoor je zeggen, de opdrachtgever moet eerder afstemmen. Wat moeten ze dan zo gaan afstemmen met de markt in een eerdere fase?
Nou, afstemming is vooral van welk project willen we gaan doen.
Ja.
Met elkaar, maar ook met bijvoorbeeld een gemeente. Vroeg weten wat een gemeente gaat doen, zodanig dat je daar ook eventueel combinaties kan vinden. Je wil namelijk voorkomen dat je vaker, laat ik maar zeggen, de stoep open gaat breken. Dat is voor de klant niet. Voor de burger snapt het niet als een stoep meerdere keren open moet binnen een hele korte periode. Dus je wil wel ver aan de voorkant daar gaan zitten. Ja.
Daarnaast denk ik ook naast deze afstemming van inhoudelijk en het gebied, zul je ook moeten kijken naar de voorwaarden waaronder je gaat werken.
Ja.
Financiën, contractvormen.
Ja.
Zie je daar ook veranderingen in?
Ja, je ziet dat de vorige methodiek met het afprijzen of het afgeprijsd hebben, het hebben van een prijstabel voor eenheidshandelingen.
Mm-hmm.
Het graven van 1 meter sleuf of het opnemen van 1 vierkante meter tegels. Die zie je verschuiven naar een prijs per meter. Dat past ook veel meer bij een resultaatsgerichte aanpak en niet zozeer bij het uitvoeren van een aantal handelingen.
Mm-hmm.
Nou, daarvoor moet de branche zich wel ontwikkelen. Want we zitten natuurlijk vanuit een oude methodiek. Daarin zijn mensen opgevoed. Dat geeft ook een bepaalde dynamiek in de samenwerking. En je wil doorontwikkelen naar in feite een soort ketenpartnership. Zodanig dat je dus een opgave oppakt als zijnde één partij. Natuurlijk, iedereen zijn eigen rol. Je hebt een rol opdrachtgever, je hebt een rol opdrachtnemer. Maar je probeert als één partij wel dat project op te pakken. En daarvoor moet iedereen zich ontwikkelen. Daar hebben we het over nieuwe competenties. Dus die aannemer moet misschien ontwerpend personeel aannemen, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook een aantal zaken die je gewoon in trainingen. Dus hoe werk jij samen met een partij onder bepaald soort omstandigheden?
Ja, ja. Dat klinkt allemaal heel ambitieus. Het is wel een verandering in de markt. Een stuk efficiëntie om ook de capaciteit en de schaarste, die ik jou hoor zeggen, op te vangen. Welke rol ga jij daar zelf in spelen?
Nou, mijn rol is de verbinder zijn. Mm-hmm. Je kan alleen maar met elkaar samenwerken als je elkaar ook kent. En ik wil met onder andere het platform, maar ook als mijn bedrijf, wil ik de verbinder zijn tussen de 4 type partijen in onze branche. Dan heb ik het over de netbeheerder, de aannemer, de leverancier en het ingenieursbureau.
Ja.
Want wij zijn als vierkant, zijn we tot elkaar veroordeeld, laat ik het zo zeggen, voor het uitvoeren van projecten. En binnen dat vierkant zijn er heel veel activiteiten die goed zijn voor iedereen, maar iemand moet dat wel oppakken.
Ja.
En ik wil heel graag als bedrijf de onderwerpen die daarvoor nodig zijn, oppakken.
Heel goed. En hoe doe je dat concreet? Wat kun je dan betekenen voor die partijen?
Nou, ik heb bijvoorbeeld over allereerst het eenmaal aan de voorkant, het ontwikkelen van een nieuw contract als onafhankelijke partij. Of het contractmanagement als eenmaal het contract loopt.
Ja.
Ik heb het over het innovatieprogramma. Hè, want juist innovatie is heel erg geschikt om iets te doen voor meerdere partijen, waar meerdere partijen baat bij hebben. Iemand moet dat oppakken. Innovaties ontstaan niet vanzelf. Je moet daar heel actief mee bezig zijn. En daarbij moet je ook alle belangen van de diverse partijen snappen. Wil je een innovatie tot een succes maken?
Ja, even het belangrijk fenomeen natuurlijk is onafhankelijkheid.
Ja.
Hoe borg jij die?
Ik borg de onafhankelijkheid door onder andere gewoon kiezen van de onderwerpen.
Mm-hmm.
Ik wil groeien in hoeveelheid mensen. Maar die groei is wel gebonden aan de onderwerpen die de onafhankelijkheid niet schaden. Dus als ik het dan heb over innovatiemanagement, is iets wat je heel goed als onafhankelijke partij kan oppakken. Waar je levert innovaties in feite als dienst aan de keten. En zolang dat je goed kijkt naar het type onderwerp en de kennis die je daar opdoet, kan je dat als onafhankelijke partij doen.
Hartstikke goed. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd hoe een deelnemer dit ervaart van het platform. Dus we willen nu overschakelen naar de rubriek Uit de Eerste Hand.
Hallo René, vertel eens, wie ben je en wat doe je?
Ik ben René Frinks, commercieel manager bij Heijmans. Mijn werk bestaat voornamelijk uit het verbinden van partijen, zowel intern bij Heijmans als extern met opdrachtgevers, partners, kennisinstellingen.
En welke grote ontwikkelingen heb jij de laatste jaren gezien in de ondergrondse infra?
De ontwikkelingen die ik zie in de ondergrondse infra is dat er meer gekeken wordt naar systeemoplossingen als losse technische oplossingen. Dus alle goede dingen die worden gecombineerd, waarbij de kennis van heel veel partijen wordt gebundeld. En ik denk dat dit ook heel belangrijk is om de energietransitie mogelijk te maken, de ondergrondsruimtegebruik ook duurzaam te houden, dus dat er overal plek voor is, ook voor klimaatadaptatie of andere thema's.
En dan heb ik nog één laatste vraag. Wat doe jij om de kansen in de markt te pakken?
Waar ik zelf mee bezig ben, is met het KLO het ontwikkelen van de C5P-app. Dat is een samenwerkingsplatform binnen de graafketen om de graafketen CRW 500 proef te maken. Ook ben ik bezig bij het COB met het maken van het groeiboek bundelingstechnieken. Waar we hiermee bezig zijn is ook weer met de hele keten het ondergronds ruimtegebruik te structureren, zodat er niet alleen ruimte is voor kabels en leidingen, maar ook voor andere belangrijke zaken. En natuurlijk ook met de energietransitie, waar we systeemoplossingen bedenken samen met diverse Heijmanspartijen en externe, om de energietransitie mogelijk en betaalbaar te maken. En ook duurzaam materiaal gebruik te bevorderen. Waar het platform Dio mij enorm mee helpt, is dat je dus mensen ontmoet die ook naar deze oplossingsrichtingen aan het zoeken zijn. Zo heb ik bij de vorige bijeenkomst partijen ontmoet, nieuwe partijen voor mij, waarbij we nu bezig zijn met innovatieve ontwikkelingen. Dus nou, daar ben ik heel blij mee.
Nou Bobby, we horen René expliciet praten over de ontwikkeling dat het steeds meer richting systeemoplossingen gaat. Ja. Heb jij daar concrete voorbeelden van? Wat voor soort oplossingen moeten we denken?
Nou, wat ik al eerder zei, bijvoorbeeld het innovatiemanagement. Je ziet dat hij heeft het over systeemoplossing, niet één technische oplossing. Mm-hmm. In feite is het innovatiemanagement is een procesoplossing. Dus je ontwerpt een oplossing, zijnde een proces, waarmee je het wel voor elkaar krijgt dat je in de ondergrondse infra innovaties realiseert. En dat is veel krachtiger dan proberen door één partij één klein oplossingje voor elkaar te krijgen. Dus je moet dat centraal gaan organiseren. En dat is in feite het systeem wat je tot dienst probeert te zijn.
Ja, en als je dat dan vertaalt naar de praktijk, innovaties, dat is nog altijd een heel groot begrip. Ja. Wat voor innovaties moeten we dan denken? Op verschillende onderdelen, op het proces, op inhoud? Waar zit het hem in?
Als je het niet hebt over een technische oplossing, maar een praktische oplossing die heel vaak gebruikt wordt in aanbestedingen, is bijvoorbeeld het meten van duurzaamheid of het meten van social return. Heel veel opdrachtgevers vinden social return en duurzaamheid belangrijk. Mm-hmm. Maar er is een heel slecht beoordelingsmechanisme om te weten of dat iets in een inschrijving duurzaam is of niet en hoe je dat ook moet toetsen. En wat je dus dan kan maken voor de branche is een onafhankelijk toetsmechanisme waarin je dus duurzaamheid en of social return kan meten in een contract. En dan kan iemand bij de start, bij zijn inschrijven van een contract, een bepaald ambitieniveau uitspreken die gerelateerd is aan dat meetsysteem. En je kan tijdens het contract dat ook continu meten. En dan maakt het onafhankelijker en dan zorgt er ook voor dat het veel meer gebeurt. Dat de beloftes die gedaan worden in de aanbesteding ook werkelijk concreet worden uitgevoerd.
En zowel bij de opdrachtgever als opdrachtnemer die toetsing plaatsvindt.
Juist, het is ook onafhankelijk toetsbaar. Ja. En dus je kan onafhankelijk vaststellen wat het niveau is wat iemand bereikt. Je kan het een beetje zien à la de CO2-prestatieladder, maar dan voor duurzaamheid of social return of iets dergelijks.
Is dat al ergens geïmplementeerd? Werkt het al?
Dat laatste niet. Okay. De CO2-prestatieladder, die natuurlijk wel. Ja. Daar heb ik niet aan gewerkt.
Nee.
Maar je kan dat voor veel meer, meerdere onderwerpen kan je zoiets opzetten. Wat ontzettend kan helpen in het bereiken van bepaalde ambities in contracten.
Hartstikke goed, dankjewel. Daarnaast hoor je ook René vertellen over het feit dat hij het prettig vindt om de partijen te ontmoeten op het platform, om in gesprek te zijn over het samenwerken. Hoe faciliteer je dat? Waar moet ik dan allemaal aan denken?
Nou, we organiseren dus kennisdelingssessies via Teams, maar dat is vooral het zenden. Waar René het over heeft, dat was de markt in september, waar we als eerste partij na de coronamaatregelen een fysieke bijeenkomst hadden. Dus
dat was een markt, zei je?
Dat was een markt. Dus ja. We hebben ervoor gezorgd dat allereerst marktpartijen daar staan. Hè. Dus bedrijven die iets willen laten zien aan andere bedrijven, dat die daar staan. Op zich is dat niks nieuws. Maar wat we daaraan toe hebben gevoegd, is dat we iedereen die zich heeft ingeschreven voor die markt ook een aantal vragen moest beantwoorden. En er waren eigenlijk twee soorten vragen. Hè. Markt is dat vraag en aanbod.
Ja.
Dus we hebben een aantal vragen gedefinieerd waarmee wij duidelijk kregen wat het aanbod is van kennis of product of iets dergelijks. En wat zijn vraag was. Dus waar heeft hij of zij behoefte aan? Die hebben we gecombineerd en we hebben iedereen die een match had qua vraag en aanbod, hebben we aan elkaar gekoppeld. Hebben we tijdens de markt gedaan. Dus mensen konden naar elkaar op zoek. Middels een bepaald soort kenmerk op de sticker. En achteraf heeft ook iedereen een mailtje gekregen waarin ook duidelijk werd van met wie heb jij een match. Zodat ook mensen die elkaar normaal gesproken niet kennen en niet spreken op zo'n markt toch met elkaar in contact komen vanwege een bepaald onderwerp.
Dat is een mooi voorbeeld van het verbinden van de mensen onderling. Juist. Echt het gesprek op gang brengen en zorgen dat ze elkaar ontmoeten. En over de onderwerpen praten die ertoe doen op dit moment.
Ja.
We zitten in een nieuw jaar, 2022. Wat jou betreft, hoe nu verder?
Hoe nu verder? Er zijn twee zaken. Allereerst voor het platform gaan we in maart een nieuwe fysieke bijeenkomst organiseren tijdens Aqua Nederland. Daar gaat het over digitale hulpmiddelen voor projectvoorbereiding en uitvoering. En dan gaat het over zaken die nu beschikbaar zijn, waar mensen nu al mee kunnen werken, waar ze misschien nog geen kennis van hebben. We gaan natuurlijk nog ook meer zo'n fysieke innovatiemarkt organiseren. We gaan kennisdelingssessies organiseren. En we zitten eraan te denken om een roadshow te organiseren, waarbij we met diverse bussen door het land rijden en bedrijfsbezoeken gaan organiseren. Zodanig dat je op één dag meerdere bedrijven kan zien en ook meerdere bedrijven zich kunnen presenteren aan de deelnemers, zal ik maar zeggen.
En wie zijn dan de deelnemers?
De deelnemers zijn werknemers van de 55 deelnemende bedrijven. Mm-hmm. Dan heb ik het over alle netbeheerders, belangrijke leveranciers, ingenieursbureaus en aannemers. In totaal dus 55 partijen.
Dat klinkt interessant. En zijn er al bedrijven die zich open hebben gesteld voor die roadshow?
Jazeker, want het idee ontstaat ook vaak vanwege een vraag van een partij. Dus ik heb meerdere partijen gehad die hebben aangegeven hun locatie ter beschikking te stellen voor een sessie. Of om een bedrijfsbezoek te organiseren. En als je dat dan combineert met de hoeveelheid partijen die dat ook graag willen bezoeken, ja, dan is dit een heel leuk idee wat dan naar voren komt. Voor de rest, ontwikkeling voor het bedrijf. Hè, Platform Dio is één van de onderwerpen die ik als bedrijf organiseer. Ik wil als bedrijf dus groeien in hoeveelheid mensen. Ik wil oplossingen bieden voor het systeem, dat vierkant van netbeheerder, leverancier, ingenieursbureau en aannemer. En ervoor zorgen dat we dus de branche kunnen helpen met goede oplossingen die voor iedereen interessant zijn als onafhankelijke partij.
Dankjewel, Bobby, voor het delen van jouw ambities.
Ja, dank je.
Tot zover deze aflevering van de Dio Podcast. De volgende aflevering zit ik hier samen met Zoe en Hans van Carousel BV. Ben je geïnteresseerd of wil je lid worden van Platform Dio? Neem dan contact op via ikdoemee@platformdio.nl.